tenminste onder ons klinkt, het woord of het begrip discipel of discipelschap, heel bekend. En dan wil dat voor de meesten onder ons waarschijnlijk zeggen, volgen of volgelingen zijn van Jezus. De vraag is alleen, is dat inderdaad wel zo vanzelfsprekend? Het is een definitie die onder heel veel christenen gemeen goed is, maar in hoeverre staan we erbij stil? Wat is de inhoud ervan? Wat zijn de gevolgen, de consequenties? En vooral de consequenties bij het absenteïsme van discipelschap. Dus ja. En dan willen we ons ook even afvragen, tja, wat zegt de Bijbel daarover? Want wij hebben daar wel een gedacht bij of een mening over. Maar goed, altijd goed van stil te staan om te zien wat Gods woord erover vertelt. Nu, we merken dat het woord discipel afstamt van het Latijnse discipulus. Daar vinden we het woord discipel in terug. Dus pupil, volgeling, leerling. En we komen dat woord tegen in de evangelie, ook in het boek Handelingen. En als Griekse vertaling daarvan zien we staan machetes. Wat ook weer betekent, of voortvloeit daaruit, is leerling, aanhanger, volgeling, navolger. En dat staat dan tegenover de leraar of de meester. En in de tijd van de evangelie, dan zien we dat er diverse discipelen waren. Er waren discipelen, diverse meesters of leraren, en die hadden elk hun volgelingen. Worden dus ook discipel genoemd in de Bijbel. We mogen niet denken dat het woord discipel een exclusiviteit is voor de toenmalige volgelingen van Jezus. Ook de fariseeën hadden discipelen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 22, de versen 15 en 16, kunnen we lezen: toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij hem, op Jezus dus, op zijn woorden konden vangen. En zij stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en zeiden. Tot daar. Gewoon om te zien, om te laten zien van ook volgelingen van fariseeën werden ook discipelen genoemd. En die spraken Jezus dan aan, of de discipelen, de toenmalige, die spraken Jezus aan, of spraken hun leermeester of leraar aan met het woordje meester, wat we dan vertalen in het Grieks als, ik ben er altijd mis mee in de lettergrepen, didaskalos, zo was het in het Grieks. En we halen daaruit het woordje didactiek, of leraar, onderwijzer, leermeester. Maar het Hebreeuwse woord zal ons waarschijnlijk meer bekend in de oren klinken, en dat wordt dan weer gebruikt in Gods woord. Dan zien we het woordje rabbi of rabuni. Denk bijvoorbeeld aan de tekst uit Johannes, waar Jezus zei tegen Maria. Jezus had gesproken tegen Maria en zij keerde zich om en zeide: rabuni, wat betekent meester. Nu, de fariseeën en andere Joden noemden op hun beurt zich discipelen van Mozes. En daar begon op een gegeven moment zo'n beetje het schoentje te wringen. Op een gegeven moment scholden zij dus de blindgeborene die door Jezus genezen was uit door te zeggen: nee, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Nu, diverse mensen maakten daar een probleem mee. Waarom? Zij vonden van: wij zijn volgelingen van Mozes. Wij zijn de echte discipelen. Wij volgen de echte meester, de echte leermeester. Ook al was Mozes op dat moment al eeuwen overleden. Maar zijn woord gold nog altijd als leidraad voor de meeste van hen. Mozes stond voor de Joden synoniem voor wet. En vanuit die achtergrond waren de Joden echt Mozes toegewijd. Toegewijde leerlingen, navolgers van Mozes. Tenminste, dat is wat ze beleden. Want men kan wel een overtuigd aanhanger zijn van iemand, of een overtuigd navolger. Maar wanneer het gaat over iemand die niet God maar mens was, die al zoveel honderden jaren er niet meer is, dan merken we ook dat zijn verkondiging en zijn leer is overgedragen naar zijn latere discipelen, zoveel jaren geleden, zoveel jaren nadien. En dan is de vraag, wat blijft daarvan over of wat hebben anderen daarvan gemaakt? Nu, gelukkig hebben we Gods woord om op terug te vallen. Maar dat was eigenlijk het probleem geworden met de toenmalige volgelingen van Mozes. En dan denken we vooral aan fariseeën en schriftgeleerden. Jezus kwam regelmatig met hen in aanraking, gewoon omwille van het feit dat zij eigenlijk niet meer het woord van hun leraar volgden. Ook al konden ze er misschien zelf niet aan doen of wisten ze zelf niet beter. Het had te maken met overlevering. Op een gegeven moment zien we dat Christus zegt, en zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij vandaan. Maar tevergeefs eren ze mij, omdat zij leerlingen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Met andere woorden, de wet die ooit God aan Mozes gaf om aan de mensen te geven, werd ondertussen zo hervormd, vervormd, uitgehold, aangepast, ja, dat het iets gans anders geworden was. En Jezus' woorden waren misschien keihard, maar overduidelijk. Wat ooit door God aan de Israëlieten was gegeven via Mozes, was ondertussen uitgegroeid tot een bijna ondraaglijk juk. Niemand kon de wet, of wat er van de wet ondertussen gemaakt was, nog houden. Vandaar dat we ook lezen in Matteüs 11, dat Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, want ik zal u rust geven, neem mijn juk op u en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en u zal rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En Ruud, die had het er straks over het feit van, tja, zijn we nu allemaal christenen die hier zitten? En soms is dat een goede vraag, dat iedereen zich die vraag even stelt. Hetzelfde geldt ook voor discipel. Het is een feit dat als iemand een discipel is of zichzelf discipel noemt, dan wil dat daarom nog niet zeggen dat hij een gelovige is. We hebben gezien, je kan discipel zijn van andere meesters dan van Jezus. Alhoewel, wanneer wij het hebben over discipelschap of discipel zijn, dan is het voor ons vanzelfsprekend dat we het hebben over navolgers van Jezus en dat we dat koppelen aan het geloof in Jezus, het geloof in Christus. Om waarachtig een discipel te kunnen zijn van Jezus, moet er uiteraard meer dan sprake zijn van geloof, van bereidheid om te gehoorzamen aan wat die meester ons te vertellen heeft. En te leven hoe hij ons onderwijst of onderwezen heeft. In Johannes 6 spreekt Jezus over het levende brood, naar aanleiding van de wonderlijke spijziging van de 5000. En dan zegt Jezus tegen hen, ik ben het brood des levens en wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. Wie mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En hij verduidelijkt dat in vers 53. waar hij zegt: ik zeg u, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De conclusie die we daaruit mogen trekken is: een discipel zijn van Jezus of een discipel willen zijn van Jezus is eigenlijk heel ingrijpend in het leven van een christen, ook al staan we er niet altijd bij stil. En iets dat mij aansprak, dat was uit het boek Doelgericht Leven van Rick Warren. Ik wil daaruit even een deel citeren. En daarin stond dat het leven van een christen een soort vijfkamp is. Met vijf doelen die elkaar in evenwicht, die in evenwicht moeten zijn. Deze doelen werden door de eerste christenen in praktijk gebracht. We zien dat in het boek Handelingen. Ze werden door Paulus uitgelegd in het boek Efeze. En ze werden door Jezus gedemonstreerd. Dat kunnen we lezen in Johannes 17. En ze worden samengevat als het grote gebod, de grote opdracht van Jezus. Dan wil ik even citeren. De eerste is: heb God lief met heel uw hart. U bent bedoeld om God voldoening te schenken. Dat is uw doel. God lief te hebben door te aanbidden. Tweede: heb uw naaste lief als uzelf. U bent gevormd om te dienen. Dus uw doel is door middel van een bediening liefde aan anderen te betonen. Ten derde: ga heen en maak discipelen. U bent gemaakt voor een missie. Dus uw doel is om Gods boodschap over te brengen door middel van evangelisatie. Ten vierde: doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met andere woorden, u bent gevormd om deel uit te maken van Gods gezin. Dus uw doel is u te vereenzelvigen met de gemeente door middel van de onderlinge christelijke gemeenschap. En dan komen we bij punt 5. Leer hen onderhouden. U bent geschapen om op Christus te lijken, dus is uw doel om te groeien in geestelijke volwassenheid door middel van discipelschap. Het is goed om erbij stil te staan dat Jezus ons niet de opdracht heeft gegeven om zomaar te zorgen voor bekeerlingen. Zomaar ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zijn naam gingen belijden om vergeving van zonde te ontvangen. Maar dat hij ons heeft opgedragen om discipelen te maken. Om hem na te volgen. Zoals hij zei van tegen zijn discipelen: van ik zal van u vissers van mensen maken. Nu, ook al zijn die eerste twee dingen, puntje 3 en 4, die het evangeliseren inhouden, en dat wij ervoor zorgen dat we andere mensen over de Heer vertellen en tot geloof brengen, ook al zijn die zeker van heel groot belang, en ik wil dat niet minimaliseren, want daar begint het mee. Het echte doel is om verder te gaan. Verder te gaan dan alleen maar wedergeboren te worden, maar om tot volwassenheid te kunnen komen in Christus. Het doel van een christen moet niet alleen zijn van in de Heer te geloven, maar van een discipel te worden, een leerling en een navolger. En niet alleen met de lippen of met de woorden, maar ook met ons hart en vooral met onze daden. Te gaan leven hoe Christus het van ons verlangt. Jezus heeft ons opgedragen om discipelen te maken van mensen, om ze tot volwassenheid in hem te brengen. zodanig dat ze in staat zijn om zich geestelijk ook te vermenigvuldigen. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat het is dat onze kerkelijke wereld vandaag de dag niet heeft gedaan, of op zijn minst gezegd tekort is ingeschoten. En ik heb het dan niet over om het even wie, ik bekijk ook mezelf daarin. We laten de verantwoordelijkheid om mensen wederom geboren te laten worden over aan de klerus, aan predikanten. We hebben zoveel evangelisten die over de hele wereld rondtrekken of zijn rondgetrokken en campagnes houden om, en duizenden mensen een beslissing voor de Heer te laten nemen. En dat is geweldig. Ook al zullen sommige van die mensen daarom niet echt wederom geboren worden, maar oké, misschien alleen maar de emoties doorlopen, maar toch ben ik ervan overtuigd dat heel veel mensen Christus zullen hebben aanvaard en echt wederom geboren zullen zijn. En een relatie hebben met de Heer. Maar meestal ligt daar de nadruk en houdt het daar ook op. En dat is niet erg gezond. Dat is niet de manier waarop dat Jezus of waarop dat God heeft bedoeld. Je moet je voorstellen dat je iemand bent die heel erg veel houdt van kinderen. Meer bepaald van baby's. Weet je, baby kan lief zijn, hè? Kan leuk zijn, mooi. Ja? Maar het zou totaal onverantwoord zijn om baby's te krijgen alleen maar omdat ze mooi zijn en klein en lief. Ja? En liefst wil je ze dan zo houden. Je moest niet te veel eten geven, want ze kleintjes blijven. Klein en lief. Zo gaat het niet. Daar zijn we niet voor bedoeld. Daar is de schepping ook niet voor gemaakt. Maar zo gaat het ook met ons geloof. Of met mensen die wedergeboren zijn, baby's in het geloof. Ja, het is niet de bedoeling dat die baby blijven. Het is de bedoeling dat wij hen gaan nabij zijn, helpen en begeleiden tot een volwassenheid in Christus. En ik kijk dan om me heen en dan, en ik heb het nu niet over Geert of Roger of om het even wie, ik heb het over de kerk in het algemeen en leiding in het algemeen in onze contrijen. We zien een heleboel mensen willen zich laten dopen en dan gaan we ze daarop voorbereiden om toch maar zeker te zijn dat ze heel goed weten wat ze doen. Dat ze willen gaan getuigenis afleggen van iets dat in hun leven is gebeurd. Maar dat ze heel goed beseffen dat Christus voor hun zonden is gestorven. En gans het begrip van de genade en weet ik veel. En we zeggen allemaal amen, halleluja. En ze laten zich dopen. En dan hebben ze zich gaan afdrogen en komen ze terug onder ons. En proficiat, weet je. Goed jongen, goed dat je Christen bent. Hè? Geloof nu maar verder in God. And read your Bible, pray every day, weet je. En het komt allemaal wel goed. En in principe is dat de manier waarop de kerk als dusdanig, en dan heb ik het over iedereen, zeker niet over iemand persoonlijk of over deze gemeente of kerk, maar gewoon over het algemeen, waar de kerk heeft gedysfunctioneerd. Want het voorbeeld dat ik net gaf is wat we vaststellen als we rondom ons kijken. En een tijdje geleden waren Geert en Roger en ik zelf samen en hadden we het daarover. En we hebben via Emil materiaal gekregen voor discipelschap. En dat is een beetje de aanleiding geweest voor deze preek. We willen dat materiaal naar de toekomst toe gaan gebruiken. Met andere woorden, waarschijnlijk zijn er mensen onder ons die denken, en denk zeker niet dat ik dat punt al bereikt heb, maar die denken dat ze volwassen zijn in Christus. En dat ze het niet nodig hebben. Maar als je dan bij al die punten stilstaat, die van, moet ik zeggen, die ja, toch eigenlijk een enorme impact horen te hebben op ons dagelijks leven, op ons leven als christen, om echt te gaan leven hoe Christus en God het van ons verlangt, dan hebben we nog een hele weg af te leggen. Nu, het is onze bedoeling om, als het goed zit, nog deze maand van start te gaan met een stuk toerusting naar de gemeenten toe, naar de mensen die daarvoor openstaan, die daarvoor zin in hebben. Toerusting op welke manier? Er zijn verschillende mogelijkheden en we hoeven niks uit te sluiten. Het meest interessante op dit moment lijkt ons om dit te gaan per mail doen. Het kan misschien raar overkomen. En degene die zeggen, ja, maar ik heb geen computer, dat is geen probleem. Dat lossen we wel anders op. Maar het grote voordeel is, als we dit per mail zouden gaan doen, dan gaan we ten eerste de mensen bereiken en ze kunnen op hun eigen tempo, onder hun eigen dak, en ze moeten zich niet iedere week of om de twee weken verplaatsen, of een babysit gaan nemen. Koppels kunnen het samen gaan doen, ze kunnen er samen aan werken. En ook op hun eigen tempo. Parato van een streefdoel zou zijn een les om de twee weken. In ieder deel zijn 12 lessen, dus als we daaraan denken, dan zal dat betekenen dat we door deel 1 zijn tegen het jaareinde. Ja, het zijn 12 lessen, maar de ene les zal misschien meer inhouden dan de andere, of meer om het lijf hebben dan de andere. Iedere les wordt vergezeld van een vragenlijst. Die kunnen we dan bestuderen, invullen, de antwoorden terugsturen en de verbetering krijgen. Het is niet om daar punten op te geven of examen over af te leggen. Nee, maar ik bedoel maar, de mogelijkheid wordt geboden. Je kan het ook zien als een vorm van one-on-one coaching, dat een volwassen christen een jong christen persoonlijk gaat begeleiden. De mogelijkheid bestaat ook. Het ligt eraan hoe je het wil gaan doen of aanpakken. Nu, ik heb een anderhalve maand geleden hier ooit een blad gelegd, een stilo erbij. En de mensen die geïnteresseerd waren, mochten daar hun naam opschrijven. Dat ging toen over de evangelisatie. De avonden die we hebben meegemaakt met Stefan. Dus vandaag hebben we het over een toerusting, sommigen noemen dat een cursus, discipelschap. Ik heb hier terug een blad en een stilo gelegd. En de mensen die zeggen, ja, dat zou mij wel interesseren, mogen daar gerust hun naam op zetten. En die krijgen eerstdaags ook wel nieuws van mij daarover. Ik moest er nog iets aan toevoegen. Ik ben het even kwijt. Het is niet van zo groot belang. Ik ben er terug. Misschien denken jullie, of denken sommigen onder jullie, ja, oké. Maar een cursus, dat kost geld. Ik ga je nu al zeggen, de kostprijs van dit ding voor 12 lessen zal variëren van 0 tot 15 euro. En dat is afhankelijk van hoe de onderhandelingen aflopen met Kerygma over de copyright. Dus daar zijn we per mail mee bezig om dat rond te krijgen. De kans is heel groot dat het kosteloos blijft. En als het ooit al voor de rest van het jaar 15 euro moest kosten, daar denk ik niet armer van worden. Maar ik zou willen vragen, de mensen die geïnteresseerd zijn in een stuk toerusting, een stuk naar discipelschap toe, kom gerust uw naam erop zetten of uw e-mailadres. Maakt niet uit. Kijken er echt naar uit. Dat was het voor vandaag. Sorry, terwijl ik hier sta, en dat heeft nu niks met de preek te maken. Ik had aan mensen vorige week beloofd dat ik een mail zou sturen, en dat is er niet van gekomen, hè Sam. Op 20 mei hebben we onze preesavond. Dat is een vrijdag of een zaterdag? Een vrijdagavond. Een zaterdag in Geraardsbergen. Maar ik heb het even heel specifiek over het gebeuren hier. We zijn op zoek naar een vijf à zestal mensen die zich die avond willen bezighouden met het klaarstomen van de hotdogs die we gratis bezorgen, en het uitschenken van de dranken, een beetje het wegzetten van stoelen en opkuis nadien. Dus ik zou zeggen, geef jullie gerust op bij mij in de dagen die komen, of weken die komen, maar liefst voor 20 mei, dat we zeker zijn van alles komt in orde. Voor de aankopen zal ik zelf wel zorgen.